vlot overschakelen naar Marc Bontemps, die hier in de studio zit tegenover mij. En Marc Bontemps is betrokken bij de boom van de vorige week, namelijk de Nieuwe Bank. Hè? Zoals iedereen het nu noemt, de Nieuwe Bank is een nieuw in oplichting zijnde coöperatieve bank, die zeer spectaculair had verwacht vanaf vorige week zondag. Vanaf vorige week zondag hadden zij gehoopt in 100 dagen 10.000 ondertekenaars te krijgen. En het ziet er eerder naar uit dat het er 100.000 in 10 dagen zullen worden. Want we zijn nog geen...
Zo'n vaart liep het nu ook nog niet, maar...
We zijn nog geen week ver en we zitten, dacht ik, bijna aan de...
25.000.
Ja, we gaan het tijdens dit programma waarschijnlijk op 25.000 zien springen. Nu, die 100.000, je zei al net, dat kan niet, want...
Wel, wij, de teller op onze website heeft 5 digits, dus 99.999. En dan springt een teller.
Dus dan, maar dan kunnen er nog wel mensen inschrijven, maar dan kunnen we het niet meer zo leuk... Kijk, we zijn al 938 momenteel, dus het gaat weer al hard. Goed, maar nu zullen we even de mensen die met een groot vraagteken boven hun hoofd zitten, misschien wat meer uitleg geven over wat er nu aan de hand is. Hè. Een nieuwe bank, een coöperatieve bank. Jammer dan dat het net niet meer in 2012 was.
Want... Inderdaad, 2012 was het jaar van de coöperaties. Nu, we zijn al langer bezig en heel 2012 hebben we heel hard gewerkt aan dit initiatief. We hebben contact gehad met heel veel coöperatieve initiatieven, onder andere coöperatieve banken overal in de wereld. Dus we hebben wel gebruik gemaakt van...
De schwung van dat jaar. Zo.
Absoluut. Maar we werken stap voor stap en we zetten maar de volgende stap als de vorige goed gezet is.
Dat is heel verstandig, maar wanneer is het dan begonnen?
We praten eigenlijk over 2009. Dus in de nadagen van die financiële crisis en wat het banken allemaal overkwam. En zo met een paar vrienden, 5, 6 waren we, maakten we de bedenking, maar... Eigenlijk, dat is toch wel straf. Eigenlijk, heel het land staat op springen. De overheid moet tussenkomen om onze 3 grootste banken te redden. En gaat zien, binnen een paar jaar gaat men terug tot de orde van de dag, business as usual. En toen zeiden we, ja, dat kan toch niet. En toen is zo dat idee gegroeid, dat wel, laat ons zelf een initiatief nemen.
En wie waren die 5? Waren dat boze bankiers?
Waren mensen zoals jij en ik, vrienden die actief waren in verschillende niet-governementele organisaties. En van bij de start hebben we daar bankiers bij betrokken.
En tussen haakjes, wie zijt jij eigenlijk? Want daar moeten we misschien mee beginnen. Hè? Ja, wat is uw achtergrond?
Mijn naam is Marc Bontemps.
Ja.
Ik heb 13 jaar... ben ik directeur geweest van Oxfam Wereldwinkels. Van opleiding ben ik handelsingenieur op de VUB. Ik heb in het ontwikkelingssamenwerking gewerkt, bij Oxfam Wereldwinkels. Ik heb vervolgens, en daar is een link met deze bank, ben ik 4 jaar directeur geweest van Etibel. Etibel is een certificeringssysteem waarbij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van beursgenoteerde bedrijven wordt nagegaan in functie van investeringen, maatschappelijk verantwoorde investeringen. Fameuze ethische beleggingsfondsen of verzekeringsmaatschappijen die hun gelden willen beleggen op een ethische manier. En zo ben ik in contact gekomen met die wereld van bankiers, van beleggers, zowel in België als in Frankrijk, in andere landen. En ja, het is vanuit die ervaringen, die achtergrond, dat ik dan van in het begin de vraag ben kunnen gaan stellen aan bankiers. Wat dachten ze van? Is dat een haalbare kaart? En zo is stap voor stap zijn we dan zo meer en meer organisaties, bankiers, kunnen bijbetrekken.
Want jij kent het jargon al, hè? Jij kent het wereldje, dus dat is wel makkelijk.
Ja, het blijft... Ik ben geen bankier en dus moet je daar echte bankiers bij betrekken. En ik denk dat een van de grote uitdagingen, grote toffe dingen in dit project is dat we die chemie, die wisselwerking kunnen organiseren tussen enerzijds die wereld van niet-governementele organisaties, heel het maatschappelijk middenveld en die bankiers. En dat is eigenlijk toch wel uniek in de wereld. Dat ideeën die we hebben, noden die we zien bij organisaties, dat we die inventariseren en vervolgens naar onze bankiers gaan en samen zitten van hoe kunnen we dat hier aanpakken? Wat is mogelijk, wat is niet mogelijk? En dat er naar elkaar geluisterd wordt vanuit die verschillende werelden. En dat maakt het heel erg boeiend en uniek.
Ja, nu, ik hoorde wel iemand zeggen van overal waar ze beginnen met coöperatieve experimenten is het eerste wat ze oprichten een coöperatieve bank.
Ja, historisch, het eind van de 19e eeuw, heeft men allerlei stakerskassen, heeft men een pot verzameld voor een overlijdensfonds, heeft men een bakkerij opgericht en moet er financiering voor die bakkerij. Dus zeer snel, als men economische activiteiten begint op te zetten, kom je terecht in de financiële sector en kom je terecht dat je leden mee betrekt bij het geheel. En zo is dat sinds de 19e eeuw. Duizenden en duizenden initiatieven zijn er, hoor, als je het wereldwijd bekijkt.
Mm-hmm. Nu, we zullen het even bij België houden, want het is voor alle duidelijkheid een Belgisch initiatief. Het is geen Vlaams of...
Het is een Belgisch initiatief, tweetalig. Van bij de beginnen hebben we daar heel hard op gelet. Niet alleen die tweetaligheid, maar ook de verschillende kleuren die onze maatschappij kent, al die kleuren van de regenboog, hebben we van in het begin bij betrokken. Zowel organisaties uit de sociale sector, social profit, ontwikkelingsorganisaties, milieuorganisaties, vakbonden van de drie kleuren. Dus we hebben van begin over gewaakt dat het een heel pluralistisch, breed gedragen initiatief is. We zijn op dit ogenblik 61 formeel goedgekeurde organisaties. Maar deze week hebben we al verschillende aanvragen gekregen. Onder andere Oxfam Wereldwinkels, die nog niet bij was, heeft zich aangemeld. Maar we blijven daar ook zeer rustig bij. Elke aanvraag moet voorgelegd worden aan onze raad van bestuur, die dat al dan niet goedkeurt. De volgende raad van bestuur is 25 april en die zal alle aanvragen bekijken.
Nu, toch even voor alle duidelijkheid nog, is er een duidelijk overwicht Vlaams of een duidelijk overwicht Waals of is het evenwichtig?
We willen daar van in het begin over waken dat er geen enkel overwicht is van niemendal. En in die zin gaan we bij die uitbreiding van de groep ook erover waken dat dat beetje bij beetje, stap voor stap, en dat een echt pluralistisch initiatief blijft. Dus essentieel willen we die gedragenheid van heel die achterban blijven garanderen.
Nu, jij zei mensen die erbij zijn, die een aanvraag doen, wat houdt dat erbij zijn? Dan impact nu Radio Centraal zegt van, yo, tof, wij doen mee. Wat houdt dat dan eigenlijk in?
Ja, om te beginnen moet je je erkennen in de waarden en in heel het project. Dat is een voorwaarde. Je wordt lid van een coöperatieve. En die coöperatieve heeft een aantal doelstellingen. Je moet je daarin erkennen. Er zijn twee soorten leden. Je hebt lidorganisaties. Organisaties zoals Greenpeace, de Gezinsbond, Bond Beter Leefmilieu, de vakbonden. Daar zijn de aandelen aan €2000. Moet je minstens één aandeel van €2000 kopen. Dat is één groep. Een andere groep zijn de burgers, u en ik. Daar is het aandeel geprijsd aan €20. Ja. En ook de burgers kunnen zich dus intekenen op onze website. Maar als Radio Centraal zich dus wil opgeven, dan en zij daar €2000 veil voor hebben, dan laten ze dat weten en dan kunnen jullie toetreden.
Dan wordt onze werking onder de loep gelegd of zo?
Nee, absoluut niet. Maar we willen wel zeker van zijn dat jullie werking effectief in het verlengde zit. We willen daar allemaal nuchter in zijn en zien of dat eigenlijk allemaal wel reëel is. Op dit ogenblik is natuurlijk geen enkel probleem tot nu toe, maar hoe meer succes dat je hebt, hoe meer dat je moet op toezien. Want in de statuten is voorzien dat alle stichters en iedereen die tot 30 juni zich opgeeft, behoort tot de stichters, dat al de stichters samen mede garant zijn van de waarden van de coöperatief. Dus in die zin moeten we toch wel zeker zeker weten dat de organisaties die lid worden in lijn werken en in lijn ageren en bezig zijn met die waarden, want anders krijg je daar een valse noot.
Ja, dus het is meer dan gewoon aanvinken, I accept, en dan klik op volgende.
En wat de individuele leden betreft, waken we
dat
over
is, ja.
dat je maar één aandeel kunt kopen. Hè. Ook wat dat betreft willen we heel streng zijn. Het is geen fondswervingactie, het is geen kapitaalswervingsactie. In deze fase is het een actie om namen en adressen van leden te werven. Je kunt één aandeel, niet meer dan één aandeel van 20 euro kopen.
Ah, toch wel, want ik hoorde net al iemand crowdfunding.
Ja, crowdfunding. Maar crowdfunding van allemaal individuen die in die crowd zitten. Waarom doen we dat maar één aandeel van 20 euro? Omdat we ook duidelijk proberen te communiceren dat dit een investering is. Dit is investering risicovol in een coöperatieve die op dit ogenblik bezig is en die in de toekomst verder gaat werken aan het oprichten van een nieuwe bank. Maar het is best mogelijk dat dat allemaal niet doorgaat, dat er allerlei kinken in de kabel komen.
En dan zijn wij ons geld kwijt.
Wel, dat gaan we dan zien. We zullen open en bloot de rekeningen voorleggen op de algemene vergadering waar je allemaal lid bent en waar je zult kunnen zien wat er met dat geld gebeurd is. En als er nog een overschot is, dan zal dat verdeeld worden tussen de aandeelhouders.
Ah ja, en dat geldt ook voor die organisaties. Dus ik wil maar, hè, als we dat hier nu bespreken op dagelijks bestuur woensdagavond, moeten we wel weten van, hè, als we nu zeggen van oké, we stappen erin, 2000 euro, wij zijn een minuscule VZW, dus dat is toch wel een heel engagement, maar dan bestaat het risico dat dat verdwijnt.
Dat verdwijnt, het zal niet in rook opgaan, het risico bestaat dat op het einde van de rit het project niet doorgaat, maar wat we dan wel zullen gerealiseerd hebben, is toch een hele beweging op gang gebracht. Het is mee participeren aan die beweging. Hè. Je ziet nu al, hè, pas 5 dagen na onze aankondiging, dat hierover gesproken wordt in de bankwereld. En dat de bankwereld zich begint vragen te stellen van oei, als dat hier zo'n succes is. Mee participeren aan die beweging, dat is hoe dan ook gegarandeerd. Dat heb je hoe dan ook meebekomen.
Is er geen grote ongerustheid in de bankwereld? Er is met name, ik zal het nu niet bij naam noemen, maar er is toch één andere bank die hier in België zowat de toffe bank is, de alternatieve goede beleggingenbank. Gaan die hun klanten niet allemaal kwijtraken?
Nee, dat is niet onze inschatting. We kijken bijvoorbeeld naar Nederland, waar je twee banken hebt die zich specifiek richten op dat duurzaam bankieren. En dan zie je dat er voor elk een werkveld is. Want uiteindelijk, als we het Belgisch bankenlandschap bekijken, we hebben heel veel banken in België, 4 grootbanken, die zowat 75-80% van de markt bedekken. Maar uiteindelijk, de werking van de meeste banken, en zeker van die grootbanken, is allemaal gelijkaardig. Dus in die zin is er een enorme verschraling van het bankenlandschap gekomen. En mensen die een alternatief zoeken, vinden niet direct dat alternatief. Dus meer kleurigheid brengen in dat bankenlandschap, dat is toch wel een van de doelstellingen die we ons voornemen.
We zullen het misschien even hebben over wat er nu zo typisch is aan de nieuwe bank. Jullie hadden een mooie tekening van een boom, met dan zo waarden en het zag er heel leuk uit en met wortels in de gemeenschap. Het is bottom-up, vind ik ook altijd wel een heel interessant iets om van te vertrekken. Nu, er zat iemand in de zaal, u zult zich misschien herinneren wie, die zoals sceptische geluiden liet horen. Ik ben achteraf wat met die man gaan praten, die bleek nog een ASLK-filiaal houder of zo geweest te zijn, dus die had wel de nodige achtergrond, maar die was toch wel wat sceptisch, want die zag het allemaal wel weer verkeerd lopen en zo. En die zei onder andere, wow, die een boom, dat is copy-paste.
Dan weet ik niet van waar de...
U hebt die zelf getekend of zo?
Ja, absoluut. Dat is ik zelf niet. De hele groep die daarmee bezig is, inclusief onze bankiers. We hebben, dit is een vrucht van daar samen hoe probeer je duidelijk te maken wat onze specificiteit is.
Zullen we dan even die vier boomstukken? Of?
Wel, om te beginnen hebben we die geworteldheid in het maatschappelijk middenveld. En dat is toch wel vrij uniek. Hè? Dus ik zie niet waar daar de copy-paste van is. Als die man terugdenkt aan de tijd van de ASLK, dan is er wel dit gegeven dat de ASLK vroeger de bank was van het openbaar belang, de bank waar de klant effectief centraal stond. We zaten toen in een bankenlandschap waar je niet alleen ASLK had, ook gemeentekrediet, ook de Bakop, die allemaal banken waren die naar het openbare nut, vanuit het openbaar belang ageerden. En in die tijd had je eigenlijk tevreden klanten. Als je nu terugdenkt aan klanten van ASLK ook. We komen heel veel ex-medewerkers van de ASLK tegen. Ook verschillende ex-ASLK'ers die meedoen met ons bankinitiatief. Die met veel warmte en liefde terugdenken aan die tijd. En nog altijd niet verkocht hebben dat die ASLK verkocht is geweest aan beursgenoteerde bedrijven. En hetzelfde doet zich voor met gemeentekrediet en bankop.
Goed, dan is het nu misschien een mooi moment. Ik was op 25 oktober op de dag van de coöperatie in de Vooruit in Gent. En ik liep daar een minister tegen het lijf en ik heb die een paar vragen gesteld en die gaf daar antwoord op. Dat gaan we even beluisteren.
En die zijn precies toch allemaal weggedemsterd of verdwenen. Hoe komt dat en hoe duurzaam is dat dan?
Nou, we hebben die coöperatieven in verschillende vormen gekend en het is wel altijd een beetje als een soort alternatief en als een stuk protest tegen. Hè. We hebben verbruikerscoöperatieven hier in de Vooruit hebben we coöperatieven gehad die gewoon winkels waren, de coöperatieven voor apothekerijen. Je hebt natuurlijk enerzijds heel wat coöperatieven die uit goede wil beheerd zijn, maar waarom niet altijd professioneel. En coöperatieven en professionaliteit zijn niet altijd samengegaan. Dat is natuurlijk een les uit het verleden. Als je dat doet, moet je dat goed doen. En tegelijkertijd, je hebt natuurlijk een kapitalistische maatschappij die dat niet altijd pikt. Dat is niet zo evident. Ik was net aan het spreken met Hefboom, die het op een professionele manier doen, maar die het wel voelen dat je in een omgeving zit die niet coöperatief is in zijn geheel. Dus het is ook moeilijk. Maar anderzijds kun je ook zeggen, het is 100 jaar misschien nog meer dat coöperatieven werken. Het is ook iets dat niet verdwijnt. Dat is ook een gegeven. En er is altijd nodig aan een stuk alternatief. En we gaan gewoon moeten proberen dat op een professionele manier te doen. En vooral een grote groep mensen daarbij te betrekken. Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat het geen niche-activiteit mag zijn. Want dan heeft het eigenlijk geen grote maatschappelijke betekenis.
En denkt u dat dus de coöperatieve golf die we nu zullen we maar zeggen kunnen verwachten anders is dan de vorige?
Eigenlijk niet, want ze
komt
ik denk eigenlijk niet. Ze komt ook echt uit een protest tegen het huidige. Maar hoe moet dat protest gebruiken? Met een lelijk woord, maar eigenlijk kanaliseren naar iets dat blijft en dat goed is. En mensen zijn verontwaardigd en dat is begrijpelijk en terecht over wat er allemaal gebeurd is. Dus die coöperatief is een vorm van basisprotest, economisch gezien. Dus laten we dat proberen tot iets moois en duurzaam te brengen dat binnen 10 jaar nog bestaat.
Ja, maar we hebben dus niet het risico als iedereen weer genoeg heeft dat de mensen weer allemaal meer voor zichzelf gaan kiezen. En,
dat risico is even.
Ja, goed, dank u wel.
Oké, dat was dus minister Van der Lanotte. Even samenvatten wat hij zegt, dat die coöperatieve bewegingen altijd uit een soort protest voorkomen en dat dat nu ook is en dat die vroeger vaak uit goede wil beheerd werden, maar niet professioneel. En daarom waren ze volgens hem verdwenen. Ook omdat hij, dat vind ik heel belangrijk, dat hij zegt, de kapitalistische maatschappij pikt die coöperatieve elementen niet. Dus hij bedoelt blijkbaar dat hij dat dan gaan proberen neutraliseren of zo. Ziet u dat gebeuren? Of?
De thuisbasis van minister Van der Lanotte is West-Vlaanderen. En op dit ogenblik is er een beweging in West-Vlaanderen, Samen Sterker heet ze, van samen aankoop van onder andere energie, maar niet alleen energie. Als beweging die mensen de mogelijkheid geeft om van energieleverancier te veranderen en in de toekomst ook nog andere producten zullen aanbieden. Dat Samen Sterker is een van onze 61 leden. Dat is in die zin van mee van onderuit opgegroeid. En dat is het antwoord dat we met z'n allen samen proberen te bieden. als de kapitalistische logica ons niet brengt van waar we moeten zijn, dan nemen we het initiatief zelf in handen.
Nou, het idee is denk ik dat zo'n initiatieven op den duur gerecupereerd worden door de mainstream kapitalistische...
Ja, dat is een uitdaging wat we voor staan. En we hebben daar uiteraard over nagedacht. Hoe gaan we dat zo organiseren dat we dat maximaal vermijden? En we denken dat we dat gebetonneerd hebben. In onze statuten is voorzien dat van die waarden nooit kan afgeweken worden. Dat zijn toch wel straffe waarden. En de lidorganisaties, die stichters, zullen dat bewaken. Gelijk welke verandering van de statuten op dat vlak moeten met 80% van de stemmen door de stichters worden goedgekeurd.
En dat is iets nieuws. Ik bedoel, vorige coöperatieven hadden dat niet.
Wel, die manier van werken, van met meerderheden van 80% te werken, inderdaad niet. En we hebben nog een tweede buffer ingebouwd, een tweede element ingebouwd, is dat de beslissingen rechtstreeks worden genomen. Als jij een aandeel neemt nu van €20 in de coöperatieve Nieuwie, dan zal je uitgenodigd worden op die algemene vergadering.
En dan kan
die
ik dat moeilijk komen doen.
Wel goed, we gaan dat organiseren, zodanig dat het allemaal doenbaar en begrijpbaar is voor iedereen. Maar we gaan dat die rechtstreekse controle van al die leden en de meest coöperatieve structuren, Arco is het laatste voorbeeld, waren allerlei tussenstructuren. Arco was geen bank, dat was een tussenstructuur. Door rechtstreekse democratie te organiseren, moet je je verantwoorden naar al die leden. En dat maakt toch wel een serieus verschil.
Ja, en daarin zie ik toch wel een spanningsveld, want participatief was aan één van die vier waarden, maar dan vraag ik mij inderdaad af, hoe kun je in hemelsnaam participatief zijn met nu al 25.000, 26.000 leden? Je kunt toch niet met
25.000 nog niet, hè? Dus we zijn
met
25.000 te gaan.
Moment. 9,55 zitten we, dus nog 45.
Wow,
maar als ik daar dan die lidorganisaties bij tel, dan zitten we al met 25. Dat wordt een hele grote ronde tafel. Ja, ja. En zelfs als je daar dan zoveel mogelijk mensen bij betrekt, hoe transparant kun je dan worden? Want dan, om de dingen echt tot in detail uit te leggen, moet je een jargon spreken wat ik niet begrijp. Dus je moet altijd een soort vertaalslag doen naar iets wat iedereen snapt. En dan ben je in zekere zin al dingen aan het vereenvoudigen, verhullen niet. Maar ja, ongewenst moet je dan toch dingen niet zo scherp of zo precies uitleggen als maar mogelijk is. Dat kan niet.
We gaan daar toch een heel hard ons best voor doen. Een van de zaken die we sowieso hebben beslist, dat we met een leescomité werken, waarbij we maken dat alle teksten die buiten gaan gelezen worden door een groep van zeven coöperanten. En zij moeten de teksten kunnen begrijpen, zodanig dat ook de leden van de coöperatieven de teksten gaan kunnen begrijpen.
En is dat een origineel idee van jullie, of hebben jullie dat ergens anders gevonden?
Ik ken geen ander voorbeeld. Het kan zijn, we zijn op dat idee gekomen. Maar goed, dat is de transparantie op dat vlak. En uiteraard worden alle teksten ook door onze bankiers gelezen. En ze moeten juist en correct zijn. Dat is weer een voorbeeld van samenwerking tussen mensen met die maatschappelijke achtergrond en de technici. En ja, dat is wel een nieuwe uitvinding. Wij hebben geen voorbeelden gevonden in de wereld waar je die mengelmoes kunt hebben.
Ja, want ik merk zo mensen die sceptisch zijn, die zeggen van, wow, dat is allemaal al geprobeerd en dat zal toch wel weer mislukken. En dan heb ik aan de andere kant zoiets van, dat staat natuurlijk wel heel cool om dat te zeggen, maar ja, ze bougeert er niks meer. Hè?
Wacht. We hebben nogal wat voorbeelden uit het buitenland op een rijtje gezet. Ga maar eens een keer kijken naar Desjardins. Dat is een grote coöperatieve beweging in Quebec. Zowat de grootste bank in Quebec. Zeer coöperatief georganiseerd. Op de algemene vergadering van Desjardins wordt beslist wat er met de winst gebeurt. En dat gebeurt elk jaar opnieuw aan dit project, aan dat project. Met z'n allen samen wordt dat beslist. En zij slagen erin om dat goed georganiseerd te krijgen.
Is de Rabobank in Nederland ook geen coöperatieve bank?
De Rabobank in Nederland is een coöperatieve bank die op een andere manier
is die die slecht, allee, anders of is er gelijkwaardig aan wat jullie?
De Rabobank in Nederland is anders, is minder transparant en minder democratisch georganiseerd dan, dan wij voor ogen hebben. Maar het Rabobank is een van de grote banken in de wereld die de crisis veel beter hebben doorstaan dan al de rest. En zij zaten niet in die ingewikkelde internationale structuren, die hypothecaire structuren in de Verenigde Staten. En dat is allemaal geen toeval. Het was omdat er daar toch een grotere groep op toeziet, maar wij willen dus inderdaad verder gaan dan Rabo in de participatie en in het samen optrekken.
Wat ik ook zag en wat ik interessant vond, was reële economie. Hè. Inderdaad, een belachelijk groot aandeel van wat er allemaal via banken gebeurt zijn die afgeleide producten en transacties en dit en dat. Reële economie, reële lokale economie. Hè. Want jullie willen ook vooral eigenlijk in eigen land met ondernemers werken. Hebben jullie contact met Udizo? Of gaat het dan enkel over balkontuingeiten, kaasmakerijen en zo?
Dat is... Ja, natuurlijk. En als hoe groter de bank is, hoe diverser we zullen moeten zijn en willen zijn in het soort projecten die we gaan financieren en ondersteunen. Het zullen kleine projecten zijn, maar ook middelgrote en grote. En voor die grote projecten gaan we trouwens samenwerken. We moeten samenwerken, willen samenwerken met ook andere banken. Dus in die zin willen we niet een totaal vreemde eens zijn, maar we willen wel onze eigenheid, onze identiteit en onze heel duidelijke accenten. En het lokale, het Belgische, is een heel zwaar accent waar we niet zullen van afwijken. En je zal als lid, als klant, kunnen gaan kijken naar welk bedrijf, welke school, welk hospitaal we mee zullen gefinancierd hebben. Dat zal transparant bereikbaar en communiceerbaar zijn. En ja, dat is een groot verschil met al die ingewikkelde constructies waar... Trouwens, dikwijls de bankier zelf niet meer weten hoe het in elkaar zit.
Ja, ik vond het frappant dat u zei dat er tegenwoordig als je een krediet aanvraagt, dat dan via een computer wordt berekend die ergens in het buitenland
staat. Meer en meer kredietaanvragen worden automatisch door computers behandeld, die trouwens niet allemaal in België staan.
Ja, ja.
Door analisten die ergens ook weer niet in België... Well, dat die niet in België zit, op zichzelf is allemaal geen ramp, maar voor een kredietanalyse moet je toch wel een beetje de lokale context kennen, en die is zeer specifiek in België. Als ik een tour doe van alle organisaties, alle social profit, dan zijn daar heel specifieke problemen, heel specifieke uitdagingen. Ik geef een voorbeeld. Er zijn meer en meer feitelijke verenigingen die het moeilijk hebben om een rekening te openen. Gewoon een zichtrekening open voor een feitelijke vereniging begint een groot probleem te worden.
Mm-hmm.
Goed, geen enkele bank trekt zich dat aan, want daar is dan zogezegd toch niks aan te verdienen. Als veel van onze partners, veel van onze leden, veel van onze lidorganisaties zeggen dit is een probleem, dan moeten we dat oppakken. Zo zit dat in een coöperatieve.
Dat vind ik goed nieuws, want ik heb een feitelijke vereniging en dat is inderdaad niet evident.
En dan moeten we samen met onze bankiers bekijken hoe kunnen we dat hier opgelost krijgen. Moeten we samen met onze bankiers bekijken wat is juridisch, technisch mogelijk. En dan gaan we daar een zo goed mogelijke oplossing aan geven.
Nu nog eens, ik bedoel, jullie geven krediet voor ondernemingen, bedrijven, maar...
We zijn absoluut geen bank op dit ogenblik, we zijn
maar...
een bank in oprichting.
Natuurlijk, maar ik ga een bladhandel, een dagbladhandel beginnen, ik zou dan eventueel ook bij die bank kunnen aankloppen, of moet dat iets alternatiefs en maatschappelijke meerwaardes, sociaal...
Dat is allemaal nog niet zo uitgewerkt. Laat me het voorbeeld nemen van een huis. We zijn in een fase waarbij we een boel ideeën op een rijtje hebben gezet. Net zoals als je een huis bouwt, je samen je ideeën hebt en samen met de architect bekijkt wat is hier mogelijk, wat is hier niet mogelijk, wat is hier betaalbaar, wat is niet betaalbaar. Je maakt eerst de schetsen en je maakt een fundamenten en een ruwbouw. De architecten zijn in ons geval de bankiers en samen met die bankiers hebben we de ruwbouw van dat huis gemaakt en hebben we de fundamenten gezet. En daar zijn we nu. Hoe dat nu verder moet ingevuld worden, die ruwbouw, of dat... wat soort kredieten, hoe dik de isolatie van dat huis moet zijn, welke producten precies moeten aangeboden worden enzovoort. Dat gaan we juist allemaal bepalen samen met onze leden. Vandaar die een tour van heel België om goed te luisteren naar wat onze leden vinden en op basis daarvan verder op te bouwen. En in die zin draaien we de wetten van de marketing op zijn kop. Normaal gezien ga je eerst een product uitwerken en daar dan voor klanten zoeken. In dit geval ga je eerst een bank oprichten en vervolgens klanten zoeken voor de bank. Wij draaien de zaak om. We gaan eerst leden zoeken. Samen met die leden gaan we die bank opbouwen en gaan we producten maken die die leden zouden willen hebben.
Oké, maar die basiswaarden die staan er wel. En dan één waarde, de laatste waarde was dan sober. Ja, dus transparant, participatief, reële economie en sober. Wat dat mij deed denken aan een prachtige uitspraak die ik ooit hoorde over coöperatieven. Namelijk dat een coöperatieve streeft naar optimale winstminimalisering. Dat vond ik een prachtig. Ja, die vond ik echt fantastisch. Die heb ik genoteerd. En dat kun je dan zo af en toe weer eens gebruiken. Dus wat ik bij dat sobere hoorde, was dat er geen echte kant doorkomen, maar wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wordt het dan een online bank of toch niet?
Met het sobere denken we dan in de eerste plaats geen bonussen, geen luxe paleizen, geen gouden parachutes voor het personeel. Dat is een element van de soberheid. Een ander element van de soberheid is dat we niet meer dividend zullen geven dan 6% voor de kapitaalverstrekkers. In dat sobere zit ook hoe gaan we op een efficiënte manier om met de contact met de klant. Uiteraard zal internet een belangrijke rol spelen. Maar anderzijds zeggen we, het lokaal is belangrijk. Het lokaal is belangrijk niet alleen voor de kredietgave, voor de kredietverlening. Een lokale is ook belangrijk in functie van de contacten met de klanten. En hoe los je dat dan op? Het idee dat we nu hebben in die ruwbouwstructuur is dat we zoveel organisaties lid hebben die op zoveel plaatsen in het land lokalen ter beschikking hebben. En is het idee om met ambulante bankier, met rondreizende bankiers, elke week om de 14 dagen een paar uur in dit lokaal, in dat lokaal. En op dat ogenblik
bijvoorbeeld in het vergaderlokaal van Radio Centraal.
Ik zou toch een iets afzonderlijker als hier in dit huis ergens een ruimte waar je rustig het moet wel een bankier zijn. Is dat denkbaar?
Ja. Oké, wat ik nu ook nog mij afvroeg van, jullie zeggen altijd, we gaan het volledige pakket bieden van een bank, maar wat dat dan precies inhoudt, iets wat veel mensen natuurlijk onmiddellijk willen weten, ja, er is een zichtrekening, dat is wel duidelijk, heb ik dan een kaart, hè? Krijg je dan zo'n kaart waarmee dat je in eender welk automaat centen kunt afhalen, of kun je dan alleen op donderdag namiddag voor een week geld tanken?
Uiteraard is het de bedoeling om de gewone producten aan te bieden die de gewone burgers ons vragen. En dat met z'n allen samen gaan we beslissen welke producten haalbaar zijn, wenselijk zijn. Dus ik ga daar nu geen uitspraak over doen, maar het is de bedoeling van echt die producten aan te bieden die de grote meerderheid van onze klanten, van onze leden willen. En uiteraard betekent dat een zichtrekening, een spaarrekening. Uiteraard moet je aan je geld komen met een gewone kaart die uit de gewone automaten, gewone geldkanalen. En uiteraard zit daar een Visa of een gelijkaardige kreditkaart. Dat zijn allemaal de evidenties. Dat verwachten die 25.000 binnenkort 25.000
mensen. Ja, volgend, waar zitten we? We zitten nu op een 24.986.
Goed, laten ons zeggen dat we er heel dichtbij zijn.
Oké, dan had ik nog
twee, zal het gebeuren.
Een vraagje naar de toekomst toe. Jullie moeten dan een banklicentie gaan aanvragen. Dus de effectieve start is, dacht ik, pas voor over een jaar of 2-3. Maar een belangrijk.
Dat zeggen we niet. Dat zal afhangen van de Nationale Bank. Dat zal afhangen van het ritme waarop we werken. Het zal zeker niet 2013 zijn, maar wanneer wel, dat gaan we zien. Want ook voor de Nationale Bank is dit nieuw. Niemand herinnert zich nog dat een aanvraag is ingediend voor een nieuwe bank, laat staan een coöperatieve. Dus ook voor de regelgever zal dat een aanpassing vergen om samen met ons dat op een zo goed mogelijke manier in te vullen.
Oké, maar in ieder geval, ik herinner mij van de voorstellingsavond, dinsdagavond, wat de eerste was van een lange reeks. Hè. Jullie hebben een hele...
Op 100 plaatsen
gaan jullie. Ja. Dus het wordt een boeiende, maar vermoeiende periode voor u, denk ik.
Niet alleen voor mij, we zitten met een hele ploeg daaraan.
Ja, maar ik had ook begrepen dat u zo'n beetje de Vlaamse hoofdvertegenwoordiger...
Nee, ik ben de coördinator van de ploeg, maar de avonden zullen meestal door Dirk Barré verzorgd worden in het Vlaamse land.
Oké. Goed, maar in ieder geval, ik had onthouden dat een belangrijke datum 6 juli is. Wat gebeurt er precies op 6 juli?
Wel, 6 juli is de Internationale Dag van de Coöperaties.
Aha.
Dat is een zaterdag en we hebben dus besloten dat we die dag de algemene vergadering houden, waar we dus gaan beslissen over de verdere toekomst van dit initiatief, of we ja dan nee die volgende stap zetten. We gaan met z'n allen samen beslissen of we die volgende stap zetten voor het uitwerken van voor het opbouwen van die bank, het uitwerken van het dossier bij de Nationale Bank, het verder zoeken naar kapitaal.
Ja, en dan hangt het er een beetje vanaf hoe ver het nu staat. En wat zei u daarnet van mensen die voor die datum nog mee op de kar springen zijn, medestichters?
Wat organisaties betreft, na die datum, we zullen zien waar we staan. Na die datum kan je blijven lid worden. Als we beslissen om de zaken verder te zetten, kan je blijven u aanmelden. Maar uiteraard wil je mee aanwezig kunnen zijn op die algemene vergadering van 6 juli. Dan ga je voor eind juni toch wel u moeten lid maken, want we hebben toch wel een beetje tijd nodig om dat allemaal georganiseerd te krijgen en iedereen uitgenodigd te krijgen.
Oké, dit was het zo'n beetje.
Ik heb nog één vraag eigenlijk, want er was iemand die zei, het was nog sprake van 10.000 coöperanten, nu spreken we over 50.000 of meer, en we hebben dus de andere organisaties die er ook bij zijn voor een grote bedrag. Maar wat is het minimum kapitaal dat eigenlijk nodig is om een bank op te richten?
6,2 miljoen euro, maar we gaan ons daar niet bij beperken. We willen een veilige bank zijn en we willen dus met solidere basissen starten. Vandaar ook het belang om met zoveel mogelijk van start te kunnen gaan.
Oké. Ik had nog willen uitweiden misschien over gelijkaardige initiatieven in het buitenland. Eens kijken, wat is dat de langst al bestaande bank? En dan vanwege het feit dat je zo vaak hoort dat zo'n initiatieven stoppen, is er zo'n soort van boek met doe dit zeker niet of voorkom dit op die manier. Maar ik heb al begrepen dat jullie een gifpil, zoals dat dan heet, blijkbaar hebben ingebouwd. Wat maakt dat er een unanimiteit moet zijn van zeer, zeer, zeer hoog om een overname te...
Dat gaan we niet laten passeren. En die 25.000 mensen die zich nu al hebben aangediend, zullen dat niet laten passeren, daar ben ik zeker van.
Oké, dank u wel.